Normaal zitten we 25 minuten in stilte. Centrum doorbreekt de stilte. Je luistert naar de 25 minuten podcast van de leraren verbonden aan Centrum in Utrecht. En bij me zijn Willem Schepers en Martin Pol. En we praten over de Dharma-lijn. Dit is de tweede aflevering. De vorige keer hebben we het gesproken over hoe je zelf in die lijn kan gaan staan. Choken, Jukai, als je die nog niet hebt gehoord, luister die eerst en kom dan weer terug naar deze. Maar vandaag gaan we het hebben over waar past Centrum nou eigenlijk bij in de lijn? Nou Willem, ik kijk gelijk naar jou. Ja. Jij bent het langste hier.
Is niet zo gek, dat is ook niet zo gek.
Ik ben hier het langste. Ja. Ja.
Hoe zou je dat zeggen? Waar past Centrum in de Dharma-lijn?
Nou ja, hoe past daar? Nou ja, we zitten er gewoon in. Weet je, ja. Dat is ontstaan toen Nico eigenlijk de enige leraar zo'n beetje werd. Waarbij wij ook transmissie hebben. Of waarbij wij ook in de groep zaten, contact hadden. Martin, Cornelia en ik. Maar het is natuurlijk, dat is pas begonnen in, voor jou Martin, 2000, hè?
Ja. Ik ben 2000,
je bent in 2000
centrum
bij Centrum gekomen. Ja. Cornelia die zat al in Centrum toen ik kwam. Ik ben in 95 ben ik in Centrum terechtgekomen. Dat is een interessant verhaal, maar hoef ik nou niet allemaal te vertellen. Maar ik ben met Riens in aanraking gekomen in 95.
Dat was Riens Ritkus.
Riens Ritkus.
Ja.
Die had Centrum hier opgericht. Die was in Japan geweest en die dacht, ik ga hier iets beginnen. Hij zat eerst in de Twijnstraat, boven de Wijze Kater, die daar toen zat, had hij een ruimte gehuurd. Later is hij naar de Werfkelder gegaan, Oudegracht 297.
Ja, want daar ben ik begonnen.
Daar ben jij begonnen en daar ben ik ook begonnen. Ik heb Riens in 95 ontmoet. Ik was op zoek naar werk eigenlijk. En ik was al een jaar of 10 met Zen bezig, langer. En ik kwam op het spoor van Riens. En Riens was toen al wel meer of meer een besmuikte naam, weet je wel, van. Hij was commercieel. Hij was in de opkomende en gevestigde zenkring was het eigenlijk een beetje.
Okay.
Werd hij met een beetje scheef aangekeken, zou ik maar zeggen. En dat gevoel had ik zelf ook. Gewoon gebaseerd op roddels en weet je wel wat
en
je hoort.
Ja.
Maar ik ben toch naar hem toe gegaan. We hebben een gesprek gehad. En hij heeft mij uitgenodigd om bij hem introductiecursus te komen geven. Ik woonde toen in Nijmegen. En ik voelde de bui wel al hangen. Ik dacht, als ik toe had, dan. En dat was ook zo, want hij meteen daarna bood hij mij aan van, kom gewoon bij me werken, 40-uurige werkweek.
Ja.
Hij kreeg subsidie, want ik was een werkloze. Dus ik ben met hem in dienst gegaan. En dat was in mei 95. Meteen een session gedaan met hem en zijn een Japanse leraar, Sokun, waarmee hij. Maar goed.
Ja.
En toen in oktober, Cornelia en ik deden de introductiecursus, moet ik erbij zitten. En hij had. En toen kwam hij met het nieuws: ik ga naar Denemarken.
Denemarken.
Zijn vrouw kreeg een baan.
Oh, ja.
En de keuze was eigenlijk: van neem je het over en zo niet, dan gaat het Centrum gewoon dicht. En ik heb het overgekocht voor heel veel geld, wat ik helemaal niet had. Hij had wel iemand die een lening voor me kon met 20% rente. En ik heb met iemand overlegd die het verstand van zijn. En die zei, dat ziet er wel goed uit. Dus ik heb het gewoon gedaan.
Ja.
Ik ben 3 maanden gaan bivakeren in Utrecht.
Hè? Wat een avontuur. Een
enorm avontuur.
Het was een avontuur, ja. Ik was uitzichtloos, werkeloos. En ineens had ik een toko die gedraaid moest worden.
Ja.
En Riens heeft me daar heel erg bij geholpen, ook vanuit Denemarken. En ik ben voor hem een soort stepping stone geweest. Dus dat hij contact hield met het Centrum en met Nederland. Eigenlijk zo erg dat iedereen nog steeds dacht dat het Centrum van Riens was. En ik een soort zetbaas was.
Ja.
Ik voelde me trouwens comfortabel in die positie, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik moest heel hard werken toen.
Ja.
En hij had, omdat hij wegging, had hij Udaka gehaald, die nu Gion Roshi is van de Noorderpoort, en Nico Tiedeman. Dus als de mensen die zijn doorgaande cursussen overnamen, en Cornelia en ik deden introductiecursus. Ik had zelf al invloeden. Ik kwam uit een groep van in Nijmegen met Chris Morenburg. Er waren verschillende groepjes in Nijmegen. Ik had een leraar gehad, Karel Scheller. Dat was mijn allereerste zencursus. Een melkboer in Nijmegen. Die,
Is ook een heel goed verhaal,
ja,
trouwens.
Best veel van geleerd. Een leuke groep. En ik ging naar Zundert. Weet je wel, en ik ging... in 85 ben ik bij Thich Nhat Hanh geweest. Die was toen niet zo populair als nu. Dus we waren met 15 mensen. Daar kwam ik Nico ook tegen. In 87 ook weer bij Thich Nhat Hanh. Hele kleine groepjes. Daar kwam ik Nico al tegen. En in 85 had ik ook al ervaring met Genpo. Dus ik was in 85 ben ik begonnen met Genpo. Een workshop in Amsterdam, achtvoudige pad.
Dat is een Amerikaanse zenleraar,
Genpo, hè? Ja, natuurlijk. Ja, Genpo Roosje was een Amerikaanse zen. Ja. Daar komen we straks nog op. Die is
Dennis Mursel.
Dennis Genpo Mursel, leerling van Maizumi Roshi. En die is met Nico in contact gekomen via Anton Koppens, nu Tenkai Roshi.
Van Zen River.
Van Zen River. Geno Roshi, die in Japan zit, of die in Parijs zit.
Kan je zeggen dat daar een club pioniers bij elkaar zat, toch stiekem die al begonnen met zen in Nederland brengen?
Ja, zeker. Zeker. Dat is 50 jaar geleden ongeveer. Toen begon dat een beetje. Jan-Willem van de Wetering was toen net een beetje populair, weet je, met zijn boek. Suzuki Roshi natuurlijk, zeg maar, Beginner's Mind.
Ja.
Dat waren een beetje de eerste. Nou, Nico was al heel snel in de picture, was een van de leraren die bekend was, die ook meteen ging schrijven. Dus dat waren een beetje de pioniers. Ook in Nijmegen, Zundert. Ja, Sal die daar kwam bijvoorbeeld.
Ja, ook de broeders. Hè? Dus zen werd natuurlijk ook beoefend. Zen-meditatie werd ook beoefend in bepaalde kloosters. Ja. Al heel vroeg. Ja. Dus dat waren ook pioniers.
De kloosters waren pioniers. Ja. Er was een uitwisseling tussen Japan en Nederland. Ja. Onder de paus de zesde, was een soort uitwisselingsprogramma tussen monniken, zenmonniken die naar Nederland kwamen. Christelijke monniken die naar Japanse kloosters gingen. Ja. Dus er was heel veel gaande op dat gebied.
Ja.
En ik heb daar heel veel van meegepikt. En die bagage heb ik meegenomen eigenlijk naar Zentrum. Dus ik had eigenlijk al heel veel invloeden toen ik Riens ontmoette. Maar toen moest ik zo... dus ik kwam in een hele nieuwe stroming eigenlijk. Maar Riens was totaal dat hele praktische, dat basale, dat vrije ook.
Was dat andere streng waar onder Genpo bijvoorbeeld jouw leraar?
Ja.
Was dat strenger veel?
Nee, dat was, maar dat, ja, moet je het zeggen, dat was wel boeddhistischer natuurlijk. Ja. Genpo was de eerste echte zenleraar, zou ik maar zeggen, die ik tegenkwam. Het maakte ook veel indruk op me. Genpo is ook een krachtige, charismatische man. Geweldige performer. Die Thijs-shows waren one-man-shows. Dat was echt...
dat was bijzonder.
Echt genieten. Ja, was heel bijzonder. Ik vond het heel bijzonder.
Ja.
Dat alles had ik... Toen kwam ik Riens tegen. En het was even ook wel slikken, heel eerlijk gezegd. Er was niet meteen een enorme klik met hem. Maar hij bood me wel enorm veel kansen.
Ja, ja.
Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Nog
die
steeds,
heb je gegrepen ook, hè?
Ja. Hè?
Die heb je gegrepen.
Die heb ik gegrepen, ja.
Ja. Dus dat is...
Maar goed, ik had dus heel veel een soort bagage al bij me. Maar dat verdampte allemaal een beetje toen ik bij Riem... Want ik moest zo hard werken om die boel draaiende te houden. En ik zat ook behoorlijk onder zijn invloed vanaf dat moment. En bij Riens is ook charismatisch en krachtig. En als Riens ja zegt, dan zeg je niet zo gauw nee en andersom. En dus ik heb me heel erg sterk gericht in de eerste instantie op die lijn. En die lijn ook neergezet in het centrum. Dus daar komt het laagdrempelige, het opene karakter van het centrum, komt daar vandaan. En dat is langzamerhand, Udaka, die ging naar de Noorderpoort. Die, op een gegeven moment is die verdwenen, die is daar naartoe getrokken. Nico heeft toen twee groepen gedaan. Ik heb een groep van Udaka overgenomen. Op een gegeven moment ging Nico ook over naar één groep. Dus langzamerhand... deed ik doorgaande groepen. Cornelia deed doorgaande groepen. Jij was met introductie bezig, Martin, hè?
Ja, op een gegeven moment. Ja.
En ik heb niet meer... Maar langzamerhand... het is zo doorgegaan. En Riens had nog steeds een heel sterke grip op centrum via mij. En dat is in 2010 gestopt. Toen op een gegeven moment zag ik ineens heel duidelijk dat het niet meer werkte. Te dwingend, te pusherig. Dus ik voelde me... Ik wou onder die dwang uit, zal ik maar zeggen. En dat werd in een flits duidelijk. En toen heb ik ook meteen een brief geschreven aan hem, nog één keer ontmoet en gezegd van stop.
Ja.
Dus vanaf dat moment werd Nico mijn enige leraar. Want ik had tot dan toe eigenlijk twee leraren gehad. Eentje die heel erg aan de praktische kant zat, commerciële kant ook, zakelijke kant. Nico die dat totaal niet heeft, weet je wel. Nee. Totaal tegenstellige karakters. En ik had ze allebei nodig, blijkbaar.
Ja. Ja.
Maar toen, op een gegeven moment, bij 2010 of zo, is dat geloof ik ongeveer rond die tijd.
Ja.
Toen ben ik ook omdat Riens met Zen.nl begon, toen, waar die mij in mee wilde nemen en waarvan ik heel in het begin schoorvoetend voelde, dat wil ik niet. En op een gegeven moment was het heel duidelijk, die kant wil ik niet op.
Nee.
Dus toen heb ik gebroken en dat was voor mij een bevrijding.
Ja. Ja.
Maar wat echt een bevrijding.
Wat mij, want ik ben in 2000, denk ik, of 2001, ik weet dat niet zo goed meer, maar gestart, Oude Gracht in de Werfkelder. Wat mij zo aansprak aan Centrum, en daar zit natuurlijk toch ook Riens in, en jij, maar ook Nico al, en Cornelia. Dus is dat, oké, je leeft je leven en je doet deze beoefening. En wat zegt deze beoefening over je leven, hoe je moet leven?
Ja.
En dat zit altijd heel erg, dat zit nog steeds zo erg in Centrum, maar dat heeft er eigenlijk volgens mij altijd in gezeten. Ook de invloed van Riens is dat, denk ik.
Ja.
Laten we het alsjeblieft praktisch, een beetje de Chinese invloed, zal ik maar zeggen, op het boeddhisme wat uit India kwam.
Ja.
Oké, we hebben dit leven, hoe gaan we dit doen? En dan is het heel erg zaak dat je aandachtig bent bij de dingen die je doet. En dat je ontdekt dat dat ontzettend moeilijk is. En dat trof ik eigenlijk in Centrum toen ik startte. Ja. Ja. En daar was ik...
Ik vond het ook belangrijk, wat hij zei, er zijn een paar van die dingen die zijn me wel bijgebleven, van vul niet te veel in, weet je wel. Dus dat mensen het zelf kunnen invullen.
Precies, precies.
Dus kou het niet te veel, maar ook qua ceremonieel, qua inhoud. Dus vul het niet te veel in, maak het niet dicht.
Maar maak het dan meer een ontdekkingstocht van die je zelf kan gaan in dit proces, in de beoefening. En dat is natuurlijk wel een hele mooie.
Ja. Nou, ik moet erbij zeggen, ik ben Riens nog steeds dankbaar daarvoor. Dus ondanks het feit dat ik op een gegeven moment merkte van dit werkt niet meer voor mij. En de bevrijding die ik voelde toen dat beëindigd werd, dat ik het ook niet meer alleen hoef te doen. Want toen ben ik ook veel meer met de leraar. Toen is John de Weert erbij gekomen. Dat werd toen mijn sparringpartner, wat daarvoor Riens was. En John had zich ook min of meer vrijgemaakt. Ook vanwege zijn lichamelijke beperkingen. En John die kwam notabene via Zen.nl. Dat is natuurlijk ook interessant.
Ja.
Dus John kwam erbij. En toen hebben we heel even met John begonnen te sparren. En langzamerhand is dat veel breder geworden. En zijn we echt met een soort collectief hier toch bezig. Weet je, de leraren bij betrokken en bespreken dingen. En dus ik hoef het niet meer in mijn eentje te draaien.
En dat is een heel groot verschil met ervoor. Ja.
Ja.
En kan je, want Zen.nl, dat zit nu door heel Nederland. Hè? Dat is een heel concept. Je zegt, Van Riens zit hier nog wel wat in. Maar het is ook wel echt iets anders, Centrum of Zen.nl nu. Hè? Het is wel verder uit elkaar gegroeid, zullen we zeggen.
Ja, het is zeker uit elkaar gegroeid, ja. Ja, en ik heb daarna ook nooit meer gekeken naar Zen.nl. Dus ik heb nooit bedacht van... Ik weet, twee maanden daarna was er meteen een Zen.nl Utrecht. En daar schrok ik eerst een beetje van. Maar later, laat maar gaan. En ik ben me echt gaan focussen op Centrum zelf en onze ontwikkeling, wat hier gebeurde. En ik had elke week contact met Nico. Ik deed co-studie met Nico, voorafgaand aan de groep. Dus ik zag Nico elke week, spraken we af in de kroeg. En dan praten we over allerlei dingen. En en passant deden we dan één of twee calls.
Ja.
Dat was voor mij heel, heel leerzaam.
Ja.
Heel leerzaam. En heel ondersteunend ook.
Ja. Dus kan je zeggen dat je daarmee... dat het ook niet zo evident... Dat de lijn Riens... Dat was één aspect. En de lijn met Nico Tiedeman is eigenlijk een Genpo en die kant...
Ja.
Dat is een andere lijn. We hebben het over lijnen.
Ja, maar ook Thich Nhat Hanh was een belangrijke lijn. Ja. Voor mij, maar ook voor Nico bijvoorbeeld.
Ja,
ja, en voor andere leraren bij Centrum ook. En dat, ja. dat is
En dat is een hele beroemde, even ja. kort, hè, de Vietnamese leraar.
Vietnamese zijn geëngageerde.
Een paar jaar geleden overleden, ja, heel oud. Ja, maar geëngageerd en ook iemand die op heel minutieuze wijze onderwerpen kan behandelen en dat naar Zen kan vertalen. Dus als woede, liefde en daar boeken over schrijft. Ja. Heeft geschreven heel veel.
Ja, maar wat eigenlijk het, dus wat, dat is als je het over de Dharma-lijn hebt, dan heb je eigenlijk, dan heb je het over onkenbaar veel invloeden.
Ja.
Die hier, zeg maar, in deze zendo hangen. Hè?
Ja.
En dat is Thich Nhat Hanh, dat is natuurlijk Riens, dat is Nico, dat is ook Cornelia. Willem, je hebt je de eigen draai gegeven. Toen kwamen natuurlijk andere leraren, want jij hebt mensen kansen gegeven, waaronder mij ook.
Ja.
En dan ga ik invloed hebben. En ik heb dan ook weer, dus ik heb, je zou kunnen zeggen, niet via Willem, maar wel, of indirect. Maar ik heb op een gegeven moment zelf Thich Nhat Hanh ontdekt. Zo gaat het ook. Ja. En ben hem gaan lezen. En dan, dat geeft natuurlijk direct invloed in hoe ik zelf dan als leraar ben. Dus, en die invloed, dat is eigenlijk, vind ik het mooie van, dat kan bijna niet anders, maar dat, daar is, voor mij is dat centrum, is dat het staat open voor allerlei invloeden.
Ja.
Als het maar bijdraagt aan, oké, hoe doe je deze beoefening in
aan
je
beoefening.
Ja,
dat is een centrale punt.
In feite,
dat is steeds ritueel, doe je dat.
Ja. Steeds een centrale vraag, hoe doe je dit?
Ja.
Ja, hoe doe je dit? Of dat je het doet en hoe, en hoe je dat, en hoe dat werkt en hoe dat, hoe we dat neer kunnen zetten. Hoe we dat een onderdeel kunnen maken van ons leven dat ook iets doet.
Ja. Ja.
Op een, iets wat, en ook iets goeds doet, zou ik zo zeggen.
Precies.
Ja. Dat het werkt.
Ja. En want ik ben hier ook begonnen met de introductiecursus en de doorgaande groep. En ik mocht op een gegeven moment de Jikido-positie doen. Dus dan mag je ook echt bijdragen aan het verloop van de avond. Dat voelt al ook al heel interessant, omdat je dan ook allerlei dingen tegenkomt. Maar dan, ik doe nu eigenlijk nog steeds de manier waarop, ik geef nu les in Zwolle, maar dat doe ik nog steeds op de manier zoals ik het hier geleerd heb.
Heel goed.
Ja, dat is de beste manier.
Nou, het geeft wel houvast.
Wat zei je?
Het geeft wel houvast.
Ja, zeker. Ja.
Ik vraag me ook af van hoe wat heb je, wat ik nu kan zien in Centrum, zeg maar. Hè, want je kan een avond ook anders opbouwen. Je kan beginnen met twee keer zitten en daarna een thai-show doen. Je kan zitten, thai-show, Hartsoetra wel, Bodhisattva gelofte wel of niet. Hoe is die weg voor jou dan?
De opbouw van zo'n avond?
Ja, dat is niet toevallig toch, zo'n les. Dat is toch ook de uiting van de achtergronden die jij hebt meegenomen.
Ja, dat weet ik niet, want niet iedereen doet het op dezelfde manier. Ik doe altijd zitten, de sutra zitten, inleiding zitten.
Ja.
Maar Jeroen doet bijvoorbeeld, maar dat is min of meer uit de nood geboren vanwege de Dyson-ruimte. En jij, Martin, hoe doe jij het?
Zoals jij.
Jij doet ook. Ja.
Ja. Dus, maar goed, zo'n avond of een ochtend waarin we hier in de zendo bij elkaar komen, dat is niet toevallig. Dat is een soort, je zou kunnen zeggen, de Hartsoetra is niet toevallig. Die is al behoorlijk oud.
Ja.
Die Sazen is al behoorlijk oud. Die Kin Hin is op een gegeven moment bedacht. En ook hoe. Hoe je de Kin Hin doet. En dan heb je weer de Zazen. En dan heb je al dan niet de Bodhisattva geloof. Dat zijn allemaal hele, je zou kunnen zeggen, oude. Dat is oude beoefening. Want het is allemaal bedoeld om voor de beoefening. En daar zit natuurlijk ook, waar we het net over hadden, al die invloeden van Dharma-lijnen in.
Ja.
Dus zit je gewoon met je gezicht naar de zendo. Of zit je met je gezicht naar de muur.
Ja.
Dan weet je ongeveer met welke traditie, welke lijn je te maken hebt.
Ja, want even, ja, de Soto is muur.
Soto
hè?
Is muur, ja. Het zogenaamde muur zitten. Ja. Of zitten als een muur. Hè? En de Rinzai doet dat anders. En dat vind ik altijd aardig, maar dat is natuurlijk, wij hebben altijd geleerd van jou, Willem, dat hier, het is hier een beetje hybride. Hè? Dat is ook de invloeden die waar we het net over hadden. Maar ook dat we hier de langzame en de snelle Kin Hin doen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook niet overal zo.
Nee.
Ja, dus
nee.
Zo heb je natuurlijk, er is hier iets gebeurd. Ja. Het is geen toeval, het is ontstaan vanuit al die lijnen, zeg maar. Hè? Dus,
ik roep in mijn groep altijd, we vinden Zen vandaag weer opnieuw uit. Hè? Om elke keer met bestaande achtergronden toch het vandaag weer te doen, zal ik maar zeggen. Kan je zeggen dat vanaf de jaren 50 zo'n proces is geweest om ook te kijken, hoe past het hier in Europa, hoe past het hier in Nederland, hoe past het hier in Utrecht, Zen?
Maar we moeten onze eigen Zen
uitvinden.
Ja,
verander jij nog, Martin, dingen?
Verander ik nog?
Ja, verander je nog in de...
Het is voor mij is het zo, ik ben me heel erg bewust dat ik in een traditie sta. Zeker toen ik transmissie kreeg, of nadat ik transmissie gekregen, dacht ik, ja, zag ik die dharma-lijnen en dacht ik, je kunt het wel lekker moderniseren en vormgeven naar het land waar je woont. Maar ik moet ook rekening houden met...
Ja.
Wat dit allemaal is. Dus ik ben. En je zou kunnen zeggen. Wat zo oud is. Zo die zazen, hè, die houding is heel oud.
Ja.
Maar. Dus ga je nou. Zou je kunnen zeggen. Ja, dat is eigenlijk een hele gekke houding voor een Europeaan. Gemiddelde Europeaan. We gaan gewoon op stoelen zitten. Dat gebeurt ook. Hè. Er zijn ook.
Ja.
Zendo's waar je niet meer op de zwarte matten zit. Kussen zit, maar op stoelen. Dat zou ik nooit doen.
Ja.
Want ik denk, die zazenhouding, die heeft iets. Dus zo ben ik steeds bezig met hoe geef ik het vorm. En ik zal niet zo heel erg snel ingrijpende veranderingen aanbrengen. Nee.
Nee, integendeel, er komen juist weer dingen bij.
Ja,
nee.
Ja, ik haal er dingen in.
Oké.
Ja,
dat is ook veranderen.
Dat is ook veranderen, maar dat heeft ook te maken met... Kijk, dus ik ben dus Willem als mijn leraar. Ik heb daar... Dus ik heb Riens meegekregen en Willem. En je zou kunnen zeggen, zoveel ritueel als nodig is om het toegankelijk te houden. Hè? Zo, dat is eigenlijk... Toen ben ik leerling van Nico geworden. Dat is ook leuk in de Zen. Je kan gewoon leerling worden van een aantal leraren. Hè? Dat maakt eigenlijk niet uit. En de invloed van Nico is... bijvoorbeeld een service, dat is een... Nou, ik ben nu leraar in die lijn ook. Ik wil die service kunnen.
Ja.
Nou, dan moet je hem oefenen, want zo'n service is een soort choreografie.
Ja.
Dan moet je oefenen. Dus die oefen ik dan. En er gebeuren dan weer dingen. Die doe ik hier niet in centrum, want dat past niet in centrum. Maar als ik sessies ga doen, dan ga ik hem wel doen.
Ja.
En zo, dus zo, het is een beetje passen en meten. En het is ook wat ik eigenlijk leuk vind aan hoe dat in centrum gaat, is dat we er eigenlijk... over kunnen spreken. Want we kijken eigenlijk verschillend naar... Wat vinden we van rituelen? Waar zijn ze voor? En waar ze voor zijn, zijn we het altijd over eens.
Mm-hmm.
Maar wat we dan doen, daar hebben we dan een discussie over. Dat is eigenlijk heel leuk. Want dat is een soort daarmee... Want dat is eigenlijk precies hoe de dharmalijn ook in elkaar zit. Allemaal verschillende leraren die hun eigen vorm vonden... En die zitten allemaal ook in deze zendo.
Ja.
En dus ook allemaal in ons. Ja. Dus dat is heel interessant.
En mijn zorg is altijd een beetje... Dus dat zijn de discussies ook over met de rituelen. Mijn zorg, ik wil graag dat het niet te sectarisch wordt. Dus dat als mensen hier binnenkomen... dat ze niet denken, mijn god, wat gebeurt hier? Weet je wel? Dus dat is wat ik geleerd heb van... vul het niet te veel in, zodat mensen zelf kunnen ontdekken... bijvoorbeeld buigen doen we wel. En dat zitten uiteraard, dat soort dingen. Maar dat ze zelf kunnen ontdekken hoe dat zit, hoe dat werkt. Maar goed.
Bedenk maar eens, hè, als je nou een... als je steef voor... Want we doen nog steeds veel dingen die eigenlijk uit de Japanse cultuur komen. Dat buigen, dat kennen wij helemaal niet zo. Maar bedenk maar eens, als je zo'n avond of ochtend in de zendo met een groep... Als je dat helemaal op zijn Nederlands zou willen vormgeven... Hoe zou het er dan uitzien? Hè? Dat vind ik altijd heel interessant. Ja. Dan zou je die bodhidharma hier aan de muur, zou je die dan laten hangen? Dan zou Willem met zijn kop, ik weet niet,
goed toch? Kijk eens boos, Willem.
Ik kan niet zo goed. Kan ik wel.
Ja. En dan zou je op stoelen zitten. Zou je dan een hartsoetra nog doen? Natuurlijk, want die hartsoetra is fantastisch. Ja. Maar ja, niet echt dat je denkt modern in een... Ik doe de hartsoetra dan in het Nederlands.
Ja.
Bijna altijd. Waardoor, en ik merk eigenlijk dat mensen... Wat zit ik eigenlijk te reciteren? Ja. Terwijl ik hem altijd, toen ik hier begon, was het eigenlijk altijd Japans.
Ja.
En dat heeft ook waarde. Dus, maar goed, zo zitten we een beetje te bekijken van, nou, hoe moet je dit nou eigentijds vormgeven, zodat mensen er iets aan hebben, want dat is uiteindelijk het doel.
Ja,
ja.
Het structureert, hè, dus de ritueel, ook in de sessie.
Ja.
Het structureert, het geeft vorm, het geeft ook een soort vastigheid, het geeft ook schoonheid.
Ja, het geeft schoonheid.
Een soort esthetiek in, aandacht.
Ja.
Aandacht, eenheid. Dus al die elementen zijn wel heel belangrijk, dat snap ik heel goed.
Ja, ja.
En ik denk dat we dat niet te snel moeten. Dus het is een heel langzaam proces.
Ja, dat denk ik ook.
Het is een heel langzaam. En daar hebben we ook de tijd voor.
Ja, we hebben alle tijd. Behalve de nu.
Nu,
het is nu weer afgelopen.
Het is alleen maar nu.
Okay, dank jullie wel. Tot zover Centrum Doorbreekt de Stilte. We keren nu weer terug naar de stilte.